Dan kunnen we verder gaan met blok 3. Blok 3 bevat hoofdstuk 2, programma 3, 4 en 5. Wie mag ik hierover het woord geven in de eerste termijn? Ja, dank u wel, mevrouw Honingsen. Ik wil u wel attenderen allemaal op de spreektijd van 4 minuten. Dank u wel.
Ja, dank u wel. De eerste vraag, ik denk het is een beetje een lijn van eerder vandaag van de heer Thomas. Het gaat inderdaad over uitkijkpunt Huls. Want daar stond inderdaad uitvoeringskosten zijn nog niet bekend. Grote vertraging, inflatie en ook bij andere kredieten of bij andere projecten bleken kredieten achteraf ook laag. Dus de vraag is wanneer ontvangen wij exact de geactualiseerde raming en legt u deze voor aan de raad? De tweede vraag gaat over het concept gezonde basisschool van de toekomst. In Simpenveld is het volledige GBT-concept de afgelopen jaren nog niet van de grond gekomen. Onder andere door tekort aan vrijwilligers. Jaarlijks bleef ook een fors budget over. Dat leidde tot een positief resultaat in de jaarrekeningen. Uw antwoord gaat over andere scholen en de uitvoering van het gehele concept. Niet over onze lokale situatie. De vraag is dus of de huidige gedeeltelijke invulling, volgens mij is dat met name het bewegen deel van het concept zoals het nu is in Simpenveld, met de geraamde 100.000 euro om en nabij gedekt kan worden. De vervolgvraag gaat ook over het IKC, alleen wat anders. U spreekt over vroegsignalering. Wij zijn helemaal voor preventie. We begrijpen dat het plan nog aan het begin staat en onduidelijk is of u al naar concrete functies kijkt. En de vraag hierbij is, overweegt u inzet van een kindercoach of een vergelijkbare preventieve functie op school? Bijvoorbeeld op andere Movare scholen hebben ze vindplekken, bijvoorbeeld in Hoensbroek. Staat u hiervoor open en kunnen burgers met relevante vakkennis meedenken? Hoe en wanneer? De laatste twee vragen van mij, en dat is het ook echt, zijn wel actuele vragen, maar wel betrekking op de begroting. Ongeveer precies een jaar geleden heeft de coalitie in deze raad beslist dat de verhuur van Irmstaat 23 een activiteit van algemeen belang is. Kan het college toelichten of dat ook echt zo uitpakt? Worden de verenigingen echt goed geholpen? Is de ruimte eerlijk en toegankelijk? En zijn er geen ongewenste effecten geweest op andere horeca? En een vervolgvraag hierbij is, wil het college voorstellen hoe we dit voortaan periodiek kunnen toetsen? Bijvoorbeeld elke 2 jaar, want we geven er ook nog maatschappelijk geld aan uit. Wat meten we om te zien of het algemeen belang wordt bediend? En wanneer sturen we bij of stoppen we ermee? Tot zover.
Dank u wel, de heer Honings.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ook normaal, ik een stuk korter. Ik heb maar 1 vraag en die is van pagina 59. Naar aanleiding van de ombuigingen heeft de raad besloten om met de casus Roekenkolonie te stoppen. Mede vanwege de zeer beperkte effectiviteit. Waarom wordt er dan nu alsnog in verlenging van de ontheffing aangevraagd en wordt het onbenutte budget van 2025 doorgeschoven naar 2026? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Van Hommerig.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die gaat over de ETIL. Programma 3, pagina 48. Begrijpen we goed dat er geen informatie beschikbaar is over het aantal burgers dat binnen of buiten onze gemeentegrens werkt en per sector opgesplitst dan? Want op basis daarvan zouden we wellicht beleidsvisies op kunnen anticiperen. Vervolgvraag. Programma 4, pagina 53. Even kijken. U geeft aan dat de onderwijshuisvesting een wettelijke taak is van de gemeente wat betreft voor primair en voortgezet onderwijs. Het gaat over het integraal kindcentrum. Echter, als ik het goed begrijp, is kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en activiteiten, die vallen toch daarbuiten. Klopt dat? We hebben zojuist wat informatie al gekregen bij het eerste blok. Maar mijn vervolgvraag is wel daarin, want die hadden we al voorbereid, in welke mate als dus inderdaad de kinderopvang, verblijven en buitenschoolsopvang niet de wettelijke taak is van onze gemeente. Hoe, in welke mate wordt dat dan mede gefinancierd door zo'n IKC van commerciële instellingen? Ja goed, tot zover. Welke overleg zijn geweest weten we al. En wellicht zijn deze vragen te vroeg, maar wellicht wel goed om er vast mee te nemen. Een vervolg op de vraag van mijn voorganger over de casus Roekenkolonie. Begrijp ik het goed als wij geen aanvraagkosten indienen per begin 2026, het resterend bedrag van €29.000 niet benutten in 2025, dan zouden we eigenlijk dus dat bedrag kunnen gebruiken. Zeg ik het even goed? Even correctie. Begrijp ik, als we geen aanvraagkosten van €650 bij de provincie Limburg voor ontheffing, we hebben sowieso een resterend bedrag van €39.000, is dat dan mogelijk dat het resterende bedrag, nog het resterende budget, nog gebruikt kan worden tot 1 mei 2026? En welke kosten zijn daarmee gemoeid met het verwijderen van nu gevormde nesten, trechters controleren en eventueel nieuwe ophangen? Maar een vervolgtraject is dus dat we verder gaan dan dat termijn, als de ontheffing aangevraagd gaat worden. Dat er dat minimaal, even kijken, ik ben mijn tekst een beetje kwijt, dat is duidelijk, maar daar niet van. Maar ook, dat is nog niet te min. Ons is bekend dat de Roekenkolonie ter hoogte van de sterflat verminderd is. En de kolonie zich verplaatst heeft en verdeeld heeft binnen onze gemeente. Wordt met dat budget wat dus nog over is, op korte termijn en iets langer termijn, die nieuwe plekken waar de Roeken zich nu hervestigen, ook als locatie opgenomen deze te verplaatsen. Want we hebben begrepen dat ze ook richting Bochels verder gaan. En of te ontmoedigen voor de komende periode, 24, 26, met de huidige beschikbare middelen. En welke locaties zijn dat dan? Of wordt dat budget puur gebruikt rondom de sterflat? Dan de laatste vraag over de Aziatische horenaar. Pagina 56. Kan ook buiten kantooruren de buitendienst van de gemeente Simpelveld gebeld worden om nesten te melden bij openbare ruimtes en deze ook te verwijderen of op te lossen, zoals het buitensportcomplex? En hoe is de communicatie hier omtrent? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dat was inderdaad net binnen de tijd. Even kijken, de heer Smeets, leefbaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Pagina 45. U schrijft daarin, we zetten in op het creëren van een camping in Bochels. En wij kregen daar als antwoord op dat er geen nieuwe initiatiefnemers zich hebben gemeld. En dat er daardoor geen prioriteit meer aan wordt gegeven. Vraag 1 is dan, moet deze tekst niet gewoon verdwijnen? En of kan dit gekoppeld worden aan een Romeinse invulling bij deze camping? En de tweede vraag, er is dus aangegeven dat er geen initiatiefnemers zich gemeld hebben. Dan mag toch verwacht worden dat er wordt gekeken naar verdere mogelijkheden. Zeker omdat het belang hiervan duidelijk is, lijkt mij.
Dank u wel. De heer Slijpenbloem, Burgerbloem.
Dank u, voorzitter. Eén korte vraag naar aanleiding van de eerdere beantwoording. Ja, u gaf aan dat de groei van het aantal leden buitensport, ik dacht bijna 500. Het zijn verenigingen natuurlijk een groei, maar het blijft een onwaarschijnlijk cijfer. Maar al, hè. Dat wordt veroorzaakt door vooral de voetbalverenigingen WDZ en SV Simpenveld. Is het ook duidelijk of het hier actieve spelende leden betreft of is dit niet inzichtelijk? Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Aan wie van de collegeleden mag ik als eerste het woord geven? De heer Houdinius.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga er maar even vanaf deze kant, als u het goed vindt. Vrij korte vragen waar ik hopelijk ook een vrij kort antwoord op mag en kan geven. Met de fractie Leefbaar met betrekking tot de camping in Bochels. Dat is nog een actiepunt, dat stond er nog uit de oude of verkeerde strategische visie. Vandaar dat wij ook gezegd hebben, we geven daar geen prioriteit meer aan, omdat die ook niet is doorgegaan en er ook geen andere kandidaten waren voor de kern Bokkels toen der tijd. Wel kan ik u mededelen, en dat heb ik ook al eens eerder in deze samenstellingen door de commissies en de raad medegedeeld, dat wij bezig zijn met een geïnteresseerd ondernemer in de kern Simpelveld en wel te verstaan op de Molsberg. Een ondernemer heeft het plan ontwikkeld om op een deel van zijn landbouwperceel een camping te realiseren. En de verwachting is dat dat begin volgend jaar de voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken afgerond kunnen zijn. Dat dan de aanlegwerkzaamheden kunnen starten. En als alles volgens plan zal gaan verlopen en we geen tegenslagen krijgen op vernoemde perceel, dan zou het kunnen betekenen dat wij in 2027 een nieuwe camping hebben aan de Molsberg, in het buitengebied bij een daar nog fungerende boer. Bij de onderzoeken van de mogelijkheden van kampeerplaatsen wil ik u wel ook meegeven dat wij de rekening mee dient te worden gehouden met een aantal aspecten. Het aspect van overtoerisme, waardoor door de provinciale overheid overigens getoetst wordt en waarbij we dus een vrijstelling, zeker goedkeuring moeten krijgen van de provincie, om inderdaad ergens een camping te kunnen vestigen. Dat is door de provincie goedgekeurd op dat perceel. En het heeft ook nog te maken met een stuk regionale spreiding. Het is niet zo dat als je ergens een camping aanvraagt dat je maar kunt beginnen. Het heeft ook te maken met de bezettingsgraad van de aantal campings die er zijn in hun verschillende soorten vandaag de dag. Op het gebied van kamperen is Zuid-Limburg dan ook marktruimte voor nieuwe onderscheidende en vooral kwalitatief sterke initiatieven. Dus niet heel simpel vertaald in het Simpelvels dialect. Net voor alles hetzelfde. Maar echt iets wat er boven uitsteekt dan de aanwezige aanbod wat er wel is. En een aantal voorwaarden die eraan gekoppeld zijn, vandaar dat ik het daarover heb, dat we dat ook voor de provincie goedgekeurd hebben gekregen, is dat er een apart mooie ligging moet zijn. Dat er een kwalitatief goed en onderhoudend product moet worden aangeboden dat is afgestemd is op de juiste doelgroepen, door de provincie vastgelegd in hun nota, een beleidsvisie. En dat er een gedreven ondernemerschap dient te zijn. En als je niet voldoet aan een van deze drie, dan wordt dat al a priori afgewezen. We hebben het geluk gehad dat de provincie ons de rapporten die wij ter tafel hebben kunnen brengen in ons begeleidende bureau heeft goedgekeurd. En dat beoogt exploitant dus met de voorbereidende werkzaamheden is begonnen. Met onderzoeken enzovoort enzovoort enzovoort. En ik hoop dan ook dat we dit project, wat een goede kwalitatief goede aanwinst zal zijn voor toeristisch product hier in Simpelveld, dat we dat in 2027 met z'n allen mogen gaan openen. Alleen degene die dat mag begeleiden. Dat het antwoord op de vraag van de camping iets wat uitgebreider, maar dan hebben we het wel eventjes gehad. Dan fractie CDA. Ja, wij hebben nu als in de eerste termijn de antwoorden gegeven met de schemers die behoren bij de door u gestelde vraag. De vervolgvraag dat er geen info is over het aantal burgers dat binnen of buiten onze gemeentegrens werk op een sector opgesplitst is. Daarvoor moet ik u mededelen dat voor zover wij op dit moment kunnen overzien is in de rapporten geen uitsplitsing gemaakt voor het aantal werkzame burgers uit de gemeente Simpelveld dat binnen of buiten de grens werkt. Hetzelfde geldt voor de sectoren. Er is alleen een procentueel telling gedaan voor het aantal mensen dat zowel hier als buiten de gemeentegrenzen werkt. Dat als antwoord hierop. Dan het vervolgvraag met betrekking tot het IKC dat u stelt. Onderwijshuisvesting heb ik net ook al in de beginvraag, naar aanleiding van de vraag van de heer Groenings, uitvoerig beantwoord, denk ik, dat de onderwijshuisvesting een wettelijke taak van ons is. Wij zijn verantwoordelijk en uw vervolgvraag is, ja, fijn dat wij verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw, maar er zijn ook partners bij betrokken. Hoe zit dat dan? Nou, het zit in principe, als ik het zelf heel simpel mag zeggen, dezelfde situatie verandert niet doordat we een nieuw gebouw krijgen. Omdat we op dit moment in de brede school ook reeds werken met vernoemde partners. Die dus ook nou de intentie hebben uitgesproken om samen met het IKC vorm en inhoud te gaan geven. Kinderdagopvang en buitenschoolse opvangactiviteiten vallen daarbuiten. Ook dat is correct. En we werken dan ook op dezelfde constructie, of gaan op dezelfde constructie werken. Althans, dat is de bedoeling. Dat de mensen die samenwerken in de beschermde stoel, dat wij verantwoordelijk zijn voor de bouw, die ook meenemen, zo is het nu ook. Hè? En dat die mensen huur voor deze locatie betalen. Maar dat ze wel inhoudelijk allemaal samen aan één en hetzelfde plan van eisen en programma gaan werken. Dat is het voordeel van een IKC. heb ik de tweede vraag eigenlijk ook al gehad, dacht ik. Commerciële instellingen. Dan heb ik even kijken nog. Heb ik er nog één? Meneer Hoendings. Dacht het wel, hè? Oh, ja. Dat moet nog even komen. Dialect van Samen 1?
Nee.
Niet?
Van CDA.
Oh, sorry, van CDA. Ja, af en toe moet je slechts velden schaken. Dialect wordt op dit moment al gebruikt. Beter gezegd, ook al met de kinderen zo gesproken. Bij de kinderopvang in de voorschoolse fase. Lagere scholen is wel de intentie om dat te gaan doen. Omdat dat gewoon inhoudelijk gezien, om kinderen taal te leren, het sowieso is. Dat het makkelijker is om in het dialect, voor kinderen die dialecttaal ook thuis spreken, om dan nieuwe woorden in het Nederlands te leren. Om zodoende het Nederlands ook te kunnen gaan beheersen. Wordt aangegeven dat het ook op de lagere school is. Alleen liggen we op dit moment nog even geklemd tussen de besluiten zoals de wetgeving er is. Dat het wel bij het VVE en de kinderopvang mag, maar nog niet op de lagere school. Behalve als de school dat kan aangeven dat dat ook daar gebruikt kan worden in een soort pilot om met de kinderen zodoende ook met spraakonderwijs bezig te zijn. Dus het is wettelijk zo geregeld dat het in de prefase wel mag, hè, voordat de lagere school begint. De lagere school mag het ook, maar dat moet je speciaal aangeven, om ook daar de GGD keurt of alles ook volgens de wet en de regelgeving gaat. En als ik het goed begrepen heb, gisteren dacht ik te lezen van onze gedeputeerde dat die vol gaat inzetten, omdat ook in de toekomst het reguliere lager onderwijs mogelijk te maken. Nou, op dit moment is het dus bij de kinderopvang en bij peuterspeelzalen worden al gehanteerd. Mocht er nog een aanvulling op zijn, hoop ik het graag voor mijn collega Ernes. En dan nog de vraag van mevrouw Honings met betrekking tot het uitkijkpunt Hulsveld, dacht ik. Nou, de bedoeling is dat de geactualiseerde raming, als alles loopt en door kan blijven lopen, in december ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd wordt. Nog even onder voorbehoud, moet ik wel zeggen. We zijn er hard aan het werken. Maar mocht december toch niet haalbaar zijn met betrekking tot enzovoort, dan wordt voornoemd het voorstel in januari, CQ februari, aan de Raad voorgelegd. Eind oktober, begin november wordt het laatste hand gelegd aan het voorstel inhoudelijk gezien. En als alles nog een keer gecheckt is, dan wordt het wellicht een collegebehandeling en komen we meteen door naar de Raad. Maar even nog onder voorbehoud. Maar we zijn er wel heel hard aan bezig, wat zo snel mogelijk aan uw Raad mee te brengen.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, even puur theoretisch. Ik hoop dat het in december in de Raad komt, maar ik begrijp ook wel als dat niet lukt. Maar stel, de raming is vervolgens heel erg hoog en de Raad zegt nee, dat willen we niet. Gaat het project dan ook niet door? Want in principe is er geen budget om het in die hoedanigheid uit te voeren.
De heer Houdinius.
Daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven, omdat ik de cijfers A nog niet ken, B de doorrekeningen nog niet weet. En C is het zo dat het project uit twee delen bestaat. Het horecagedeelte plus het landschappelijk gedeelte. Het zou wel kunnen zijn dat wij een voorstel leggen om het totaalproject door te laten gaan. Althans, er wordt op dit moment naar gerekend. Er worden ook de stakeholders bij betrokken. Ook de mensen die de zienswijze hebben ingediend tot aan de Raad van de Staten. Zijn bij de gesprekken betrokken om te komen tot een goede gedragen invulling. Vraagt u me nou, kunt u daar garantie voor afgeven? Zeg ik nee, want die heb ik gewoon niet. Kan ik ook niet. En iedereen heeft het recht enzovoort. Maar het is wel de intentie van ons project zoals het er ligt door te trekken. En wat de cijfers die aangaande zullen zijn. 3 jaren na, heb ik ook eens eerder hier in deze raad aangegeven. Er zal uiteraard een prijsindexatie overheen moeten. Maar wat het inhoudt, op dit moment kan ik u daar geen zinnig woord over zeggen.
Dank u wel. Laatste interruptie, mevrouw Honings.
Ik begrijp dat dat nu niet kan, maar de vraag was eigenlijk. Ik noem maar even een dwarsstraat, er komt straks 2 miljoen uit. En dan vinden we het te duur. En dan zeggen we nee. Stopt dit dan?
De heer Houdinius.
Uiteindelijk is het laatste woord en de besluitvorming bij de Raad.
Dank u wel. Wie van het college mag het woord geven? Mevrouw Arnes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Samen 1 had een vraag over het GBT-budget, maar ik heb even een tegenvraag, een verhelderende vraag, voorzitter, als dat mag. Want u vraagt, uw antwoord gaat over andere scholen en de uitvoering van het gehele concept, niet over onze lokale situatie. En ik heb het antwoord er even bijgepakt, maar ik heb eigenlijk even geen idee naar welke andere scholen buiten de gemeente Simpenveld u dan verwijst.
Mevrouw Honings.
Oké, ik heb het antwoord er even bijgepakt. Hier staat eigenlijk dat we een cofinanciering hebben gekregen. Dat is eigenlijk niet de vraag die ik stel, want wij mogen die cofinanciering alleen maar inzetten op het moment dat we het totale concept aanbieden wat we niet van de grond krijgen. Dat is de vorige keer wel geantwoord. Maar in het antwoord staat ook, dan heb ik hem inderdaad wel verkeerd gelezen, dus ik begrijp wat u zegt. Omdat ik in de veronderstelling was dat het GBT-concept inderdaad niet in zijn volledigheid van de grond is gekomen. En dan, het kan zijn dat ik hem verkeerd gelezen heb, maar oké.
Mevrouw Amis.
Ja, ik snap de verwarring. Ik zal het even kort toelichten. U ging ervan uit dat wij de financiering pas kregen op het moment dat het concept ook volledig toegepast is. Maar, mag ik even de zin afmaken, maar wij mogen ook aanspraak maken op de cofinanciering op de weg naar het volledige concept toe. Dus dat betekent dat de scholen op dit moment inzetten op de weg naar het volledige concept inclusief lunch toe. En hebben wij ook recht op die 50% cofinanciering. Op dit moment is het beweeggedeelte gerealiseerd. Groente en fruit is gerealiseerd. Het enige wat nog niet gerealiseerd is, is de lunch. Maar ik zal even antwoord geven op hetgeen u vraagt. En dan kunt u mij misschien interrupteren mocht ik niet helder of duidelijk zijn. De vraag is of de huidige gedeeltelijke invulling van het concept, en dat is dan met name het beweeggedeelte en de groente en fruit zijn nu ingevuld, alleen de lunch nog niet, of dat met die 100.000 euro kan worden gedekt. En mijn hele korte antwoord is nee.
Ter interruptie, mevrouw Hoens.
Heel fijn, dat maakt al een stuk duidelijker. De bezuiniging was natuurlijk 150.000 euro, omdat het budget van 250.000 euro was. Als we al die cofinanciering kunnen krijgen richting het concept, dan kost het toch ook nog maar 125.000 euro. Dus misschien met een kleine aanpassing komen we dan wel gewoon rond. Dus dat is even de vraag. Dat was altijd het bedrag en dan zie ik het voordeel bijvoorbeeld niet.
Mevrouw Amis.
Dank u wel, voorzitter. U heeft bij de ombuigingsvoorstellen aan mij gevraagd om in december met een voorstel te komen over de GBT. Dat voorstel is zover klaar. En wij gaan aan uw raad een voorstel neerleggen met 5 varianten. Enige varianten, zowel met als zonder regiodeal financiering, komen in de buurt van het bedrag van een ton. De vraag is, wat krijg je daarvoor en heeft dat toegevoegde waarde? Daar gaan we het denk ik dan in december over hebben. Dat hoop ik tenminste. Ik kan u ook alvast toezeggen dat in de commissievergadering voorafgaande aan de raadsvergadering van december de heer Mark Hendricks nog een keer zal aanschuiven vanuit Movare om allerlei vragen die leven bij raads- en commissieleden te beantwoorden. Hij zit heel goed in die materie. Dus ik zou me vooral voor de commissievergadering heel goed voorbereiden. Want ik heb ook niet alle antwoorden ins en outs die daarover gaan. Dus ik denk dat we dit kunnen doorschuiven na december.
Dank u wel. Even kijken, wie van het college mag het woord geven? Mevrouw Jogi.
Dank u, voorzitter. Wat betreft de vragen rond Oud-Simpelveld,
Wij hebben inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de uitbater daarvan. Daaruit blijkt nu niet dat, dat het algemeen besluit, belangbesluit, de exploitatie belemmert. Ook van andere horeca in het dorp hebben wij nog geen signalen ontvangen dat zij de negatieve effecten ervaren. En daarnaast willen wij inderdaad ook wel actief nagaan bij verenigingen en andere mogelijke gebruikers, hoe zij die samenwerking en het gebruik van de locatie ervaren. Dat is toch belangrijke feedback om een beetje te kunnen beoordelen of dat algemeen belang goed wordt gediend daarmee. En dus op basis van wat we nu weten zien we geen belemmeringen voor dat algemeen belang. Maar we blijven dus wel in gesprek met de betrokken partijen. En mocht er toch ergens onvrede ontstaan of dat iets niet goed loopt of zo, dan gaan we dat natuurlijk oppakken en kijken waar we bij kunnen sturen. Tot zover.
Ter interruptie, mevrouw Oefenings.
Dat is goed om te horen dat u ook actief met de verenigingen in gesprek gaat.
Ja.
Wanneer kunnen wij dit verwachten? Een terugkoppeling van de verenigingen die gebruik maken van het verenigingenlokaal.
Mevrouw Jongi.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier onlangs over gehad om dit op te gaan pakken. Ik kan de precieze datum nu nog niet geven, maar daar kan ik wel even op terugkomen als u dat wil.
Ja? Toezegging voor een schriftelijke beantwoording.
Dank u wel.
Ja.
Dank u wel. Dat was wat betreft Oud-Sumpelveld. Voor burgerbelangen de vraag over het aantal leden voor de buitensport. Wat betreft actieve leden. Dus niet actieve spelende leden, maar wel gewoon leden die actief bijdragen aan de vereniging. Dan wel als kader of als vrijwilliger of als spelend lid. Ja. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Sperk.
Ja, dank u wel. Ik zal beginnen met het antwoord op de vraag van het CDA. Ja, dank u. De vervolgvraag van de casus Roekenkolonie. Het voornemen is om een deel van deze maatregelen voor te zetten. Ja, u vraagt dan verminderen het verplaatsen van de Roekenkolonie. Wat kunnen we aan kosten besparen? Nou, het antwoord is, we hebben ook die aanvraag reeds ingediend. Dat moesten wij ook. En de betreffende kosten vallen binnen het geraamde budget van 25.000 euro voor 2025. Het bedrag van 39.250 betreft, inderdaad zoals u aangeeft, het resterende budget. De kosten zijn afhankelijk van het aantal nesten, de locatie van de nesten in de bomen. En het is of het goed en of moeilijk bereikbaar is. Dat hangt er ook nog eens vanaf, anders moet je met een hoogwerk aan de gang. En natuurlijk de staat van de trechters die geplaatst zijn om te voorkomen dat de roeken dus nesten gaan plaatsen in die bomen. Die geraamde kosten die liggen tussen 5.800 en 8.100 euro. En het is correct dat wij inschatten dat het bedrag van 14.250 dan beschikbaar blijft. Dit resterend budget kan indien gewenst voor andere taken worden ingezet. En over de inzet van het resterende bedrag dient echter wel nog besluitvorming plaats te vinden. Maar ik wil u toch even meenemen. U hebt allemaal kunnen lezen in het eerste antwoord op de vraag op pagina 59 van de Roekenkolonie. Dat het antwoord duidelijk is. Maar er is één passage in die vind ik wel heel belangrijk. En dat is, er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het niet mogelijk is om de roeken in dit gebied volledig te verplaatsen of te weren. De getroffen maatregelen dreigen echter wel bij aan het zoveel mogelijk beperken van de overlast. En daar komt hij. De reacties van de burgers zijn positief waar de overlast is afgenomen. En op plekken waar de overlast is toegenomen, hopen de bewoners dat de maatregelen blijven worden voortgezet. Even als meedenker. Wil ik u nog meegeven dat wij ook de buitendienst, in dit geval de manager buitendienst en ikzelf, een bezoek gaan hebben gepland bij de flats, de sterrenflats op 28 oktober. En dat er in november, zoals die nu gepland is, 19 november, een bewonersavond zal worden gehouden voor de mensen. En waar we dat gaan toelichten en ook op gaan halen wat de mensen denken en verwachten van ons als gemeente. Dan is er nog een vraag over, is het ons bekend dat de Roekenkolonie ter hoogte van de sterflat vermindert en de kolonie zich verplaatst? Het antwoord daarop, de ontheffing is ontsluitend van toepassing op de onderstaande locaties. Voor overige locaties geldt dat zij niet worden opgenomen in de ontheffing of de verlengingsaanvraag. Op deze locaties kunnen dan ook geen werkzaamheden of ontmoedigingsmaatregelen worden uitgevoerd. Op nieuwe locaties werkzaamheden of ontmoedigings te kunnen uitvoeren, dient voor deze locatie een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd. Dat is één. Dan wil ik even verder gaan met de beantwoording van fractie Honings.
Ter interruptie, mevrouw Van Hommerich.
Dank u wel, voorzitter. Dus als ik goed begrijp, een bepaalde wijk heeft een overlast van bepaalde dieren.
Excuseer, sorry.
Als ik u goed begrijp, voor een bepaalde locatie waar overlast wordt veroorzaakt door bepaalde dieren, die worden verjaagd. Dan worden die dieren verjaagd naar een locatie waar andere mensen last van krijgen, maar die wordt geen ontheffing genomen voor de tweede locatie waar ze verplaatst worden. U begrijpt wel een regelgeving, maar ik denk wel dat het goed is om daar eens even met de raad over sparren, over de nut en noodzaak, over enkel op de plek waar dat verminderd is, of wij daar nog meer geld moeten uitgeven van de begroting, omdat de nieuwe locaties niet mee worden genomen in dit verhaal. Dus ik zou er wel graag bij de aankomende vergadering een motie over willen gaan indienen. Om dat wel het gesprek over aan te gaan. Tot zover.
Dank u wel, de heer Sperk.
Ja, ik vind die laatste opmerking wat u maakt helemaal niet slecht. En dat ligt ook in het verlengde van de vraag van meneer Honings. Want hier staat op de vraag van de heer Honings staat, naar aanleiding van de ombuigingen heeft de raad besloten om met de casus Roekenkolonie te stoppen. Dus ja, volgende week worden volgens mij de ombuigingen nog eens bekeken en onder de loep gehouden. Dus dus met andere woorden, ja, prima. Dan ga ik verder met de Aziatische hoornaar.
Ter interruptie, mevrouw Van Hommerich. Laatste interruptie.
Excuses, voorzitter. Ik begrijp, ik ben ook deelgenoot aan de klankbord van de ombuigingen. Maar dan hebben we nog niet de reflectie gekregen van de omwonenden, wat ze daarvan vinden. Dus wat dat betreft denk ik dat het een beetje vroeg is om dan al te concluderen om het wel of niet te doen. Omdat wel die burgerparticipatie dan nog gemist is, qua evaluatie. We zullen met z'n allen over moeten gaan sparren de komende week bij de klankbord. Maar daar zal niet de min komen. Wordt daar nog geen ei gelegd, dan zal het bij de begrotingsvergadering sowieso de motie toch ingediend kunnen gaan worden, denk ik.
De heer Sperk.
Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Tuurlijk, u kunt ook afwachten wat er uit het gesprek komt met de bewoners. En uiteindelijk bepaalt de raad, en dat bent u.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, een korte interruptie, want het gaat over die 25.000 euro die overblijft in 25. En de raad moet er hoe dan ook een besluit over nemen bij de jaarrekening 25, of die naar de reserve overloop mag gaan. De accountant heeft ook dit jaar gezegd, en dat was nieuw, dat er niet zomaar budgetten meer overgeheveld mogen worden, dat de reserve overloopt. Dus als het college het niet gered heeft in het jaar om te zeggen dat ze, om te doen wat ze zeggen dat ze wilden doen, dan vervalt dat budget en dan komt die in de reserve overloop. Dus dat is officieel dan niet meer binnen de uitvoering van het college, dan is het sowieso aan de raad. Dus dan kun je gewoon ook aangeven. Dus ja, die motie lijkt me een goed punt. Dus vraag eens even om te kijken naar de timing. Ja.
Okay. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Sperk.
De hoornaar. Even kijken wat hebben we. U stelt de vraag of buiten kantooruren de buitendienst van de gemeente gebeld kan worden om die nesten van hoornaars eventueel te verwijderen of in de buitensportcomplexen. En hoe is de communicatie hierover, vraagt u. Ja, kijk, de buitendienst is buiten de kantooruren uitsluitend bereikbaar voor calamiteiten. Je moet je natuurlijk ook, calamiteit in de openbare ruimte, je moet je natuurlijk ook de vraag stellen, is het echt een acuut iets? Hè? Want je kunt zeggen, een hoornaarsnest wordt daarbij doorgaans niet als calamiteit beschouwd. Omdat hoornaars over het algemeen, ja, ik ben nog niet klaar, ik maak mijn verhaal even af. Nee. Kijk, lichaamstaal spreekt soms ook mee. Ze zijn over het algemeen niet agressief tegenover mensen, alleen als ze hun nest verdedigen. En dat is natuurlijk wel even een bijkomstigheid. Zolang een nest eigenlijk geen acuut gevaar oplevert voor de veiligheid van mensen en dieren, ja, is het ook niet noodzakelijk om dan buiten de kantooruren snel de buitendienst te laten komen opdraven. Wat verder hebben, we hebben natuurlijk, u kunt meldingen doen via de Buiten Beter app. Hè? Dat is, u kunt gewoon gemeentelijke website, maar u kunt ook telefoneren, hè, met de gemeente. Wat hebben we nog meer? De buitendienst zal in dat geval de omgeving zoveel mogelijk en zo ver mogelijk afzetten en veiligstellen. Als het echt een gevaar is wat direct moet worden aangepakt, ja, dan moet de calamiteitendienst worden gebeld. En dat is iets, ja goed, ja, het is zoals het is. Kan het niet veranderen. Dus de communicatie richting de inwoners, dat gaan we ook via de website, ook via de troubadour. En wat hebben we nog meer? De sociale kanalen die ons ter beschikking staan. Dus in het kort. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Ter interruptie, mevrouw Van Ommerich.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag die kwam ons dan gehoren, omdat inderdaad bij een voetbalvereniging in onze dorpen tijdens een wedstrijd voetbaldagen of zoiets, of wedstrijden, zijn hoornaarnest gevonden was langs het voetbalveld. En dan is altijd de vraag van, ja, wanneer is de calamiteit? Omdat er inderdaad het nest verstoord zou kunnen worden. Is het misschien, uw reacties, daar is het niet meer hartstikke prima ook te begrijpen. Maar goed, de signalen kwamen. Dus vandaar ook de vraag van, ja goed, wellicht is nog niet overal bekend hoe we daarmee om te gaan. Wat is de calamiteit? Ik denk dat het misschien goed is om dat te communiceren, nog eens onder aandacht te brengen. Maar jullie doen dan hartstikke veel al communiceren. Wanneer doe je het goed en wanneer is het overbodig? Maar dat kwam ons ten gehoor. Vandaar met die voetbalvelden. Ja, spelende kinderen. Was wel een, ja, is het wel of geen calamiteit? Durf ik niet, heb ik geen antwoord op. Wat wel was, is dat niet ter plekke meteen werd gehandeld, zeg maar. Dus wellicht was het anders ingeschat. Maar wellicht dat al opgelost is door jullie, weet ik niet.
Dank u wel, de heer Sperk.
Ja, meneer en mevrouw Van Hommerich, ik begrijp u, ook het versprekertje. Ik begrijp uw zorg en ik heb zelf altijd iets, ik bel liever één keer voor niks dan één keer te laat. Dus voor iedereen is het een eigen gevoel van wat is een calamiteit en wat is geen calamiteit. Dus ja, dat ligt eigenlijk aan de persoon die er dan zelf heeft, die er zelf mee heeft te doen.
Dank u wel. Waren ze verder vragen, geloof ik, voor de eerste termijn? Kan ik ze meenemen naar de tweede termijn? Ja, dan nemen we die mee in de tweede termijn, die startbeheer. En dan geef ik u meteen het woord, mevrouw Honings. En ik wil u attenderen op 2 minuten spreektijd. Ja.
Helemaal goed. Ik heb geen vervolgvraag, alleen er is een vraag nog niet beantwoord. En die gaat over het Integraal Kindcentrum. Daarbij hebben we aangegeven dat u spreekt in een antwoord over vroegsignalering. Wij vinden preventie ook heel belangrijk. We hebben ook begrepen dat bij andere Movarenscholen er zoiets bestaat als vindplekken. Zo'n IKC is in principe niet verplicht. Je kunt het op verschillende manieren invullen. En dat wil eigenlijk zeggen dat er iets van een kindercoach of een vergelijkbare preventieve functie op die school aanwezig is. En toevallig daar wordt dat ook ingevuld dan door Jong en Sterk. Maar we hebben ook redelijk wat burgers hier met relevante vakkennis hieromtrent. Dus mijn vraag was even om ook om zware casussen voor jeugd te voorkomen. Waar we zelf die casussen hebben meegemaakt die €400.000 kosten. Als dan met zo'n kindercoach op een school een van die casussen kan worden voorkomen. Of wat lichter kan worden. En dat het wat laagdrempeliger is. Want als mensen bij een loket moeten aankomen, dan voelt het misschien ook wat moeilijker. Dus nu heb ik het wat meer toegelicht. Maar de vraag is in ieder geval of u een inzet van een kindercoach of een vergelijkbare preventieve functie op school overweegt. En of u openstaat dat burgers met relevante vakkennis meedenken. En hoe en wanneer kan dat worden gerealiseerd?
Dank u wel, mevrouw Van Hommerich.
Dank u, voorzitter. Ik vond het wel heel apart. Limburgskal had ik in blok 4 gepland, maar het antwoord was al gegeven in blok 3. Dus voor het publiek is het natuurlijk heel erg vreemd. Maar ik ben heel blij met het antwoord dat in ieder geval via de GGD dat opgepakt dient te worden, hè, mocht de nummers gesproken moeten worden. Maar kan ik het goed begrijpen dat we het simpel van zijn Bokkerse plaat zelf in de les kunnen gaan geven als gastlesstof, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het wel ook, en dat is ook een vooraankondiging met betrekking tot de begroting, het staat helemaal niet in de huidige begroting opgenoemd. Want dat we het wel gaan benoemen als een pijler om het Limburgs dialect van Sumper van zijn Bokkerse plaat mee te nemen. Ja, tot zover eigenlijk, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord even kijken aan de heer Houdinius. Of mevrouw Aanes, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij delen het een beetje zo. Kindercoaches. Lijkt me